Gewoon doen. De kunst van het innoveren. Innoveren begint met een goed idee. Alleen worden die ideeën pas werkelijkheid als je ermee aan de slag gaat. Gewoon doen dus. Dat klinkt makkelijk, maar de praktijk is weerbarstig. In deze podcast van RCT Gelderland spreken we met ondernemers uit de maakindustrie die innoveren. Daarvan profiteert zowel hun bedrijf als de maatschappij.
In dit podcastgesprek gaan we het hebben over succesvol ondernemen. Een prachtig high-tech voorbeeld hiervan is Avantis. De oud-CEO Benno Oudekerk zit bij mij aan tafel. Hij startte het bedrijf in spectrometers een kwart eeuw geleden in een schuur in Eerbeek. Nu is het een MKB-multinational die in tal van markten all over the world actief is. Alleen komt dat succes niet vanzelf. Dat vergeten we wel eens. Of Avantis het echt zou redden, was in het begin helemaal niet vanzelfsprekend. Aanvankelijk was het zelfs spannend. En was vooral de Rabobank kind aan huis.
Dus het was echt heel spannend.
Ja.
Dus de Rabobank kwam iedere week langs bij ons.
Oh ja?
Oh ja. En ik zat s'avonds tijdens de avondeten zat ik te vertellen aan mijn vrouw en ja, de kinderen. We hadden drie jonge kinderen, die zaten daar gewoon bij met de rode oortjes. En ik zei van ja jongens, zei ik tegen mijn vrouw, ja de hypotheek van het huis
ja.
Heb ik nu. En ook mijn levensverzekering heb ik als borg gegeven om nog de laatste lening zeg maar los te krijgen. En we moeten echt dat product op de markt brengen, dat moet beter worden. Dus ja, dan is zo langzamerhand alles van de Rabobank. En toen onze jongste, die zei toen van, papa, zijn wij dan ook van de Rabobank? En dat was voor mij echt wel, nu ik het vertel, ik had echt wel koude rillingen van.
Dat snap ik, ja.
Wij waren echt een ondernemersgezin, hè, wat dat betreft. Ja. De kinderen, ik kwam thuis, en ik was best wel vaak weg, ik kwam thuis. En die kinderen, de eerste vraag die ze stelden, en toen waren ze vijf, hoeveel spectrometers heb je verkocht vandaag? Want die hadden dat meegekregen van, nou, als hij er veel verkoopt, nou, dan krijgen we misschien wel zakgeld of lekker wat eten, dan kan er weer wat. Ja. Nou, mijn eerste frustratie, en het is wel leuk dat je dit vraagt, dat heb ik niet zo vaak verteld. Mijn eerste frustratie is eigenlijk in Israël gekomen. We hadden mijn afstudeerproject voor de Universiteit Twente, deed ik op Technion in Haifa.
Ja.
En het was een geweldig project. Wij werken met verlamde mensen. Ik heb biomedische technologie gestudeerd.
Aha.
We werkten met verlamde mensen die wij weer lieten leren lopen met behulp van elektrostimulatie. Prachtig project.
Ja, kan me voorstellen.
Echt mijn ziel en zaligheid in gestopt. En dat is, dat heb ik in totaal 18 maanden heb ik dat mogen begeleiden. Dus mensen echt van in de rolstoel weer tot staan te brengen. En uiteindelijk uiteraard met parallel bars. Hè, dus aan een soort met van loopbrug stapjes te zetten. Mensen die nog nooit hadden gestaan in hun leven. Met dwarslesie voornamelijk.
Het lijkt me
echt
heel
super.
Mooi, ja.
En toen was na 18 maanden was het geld op.
Ja.
En toen zijn we daar helemaal mee gestopt. En dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht van, hoe kan dit nou, zoiets moois, er is geen geld meer.
En wat zeiden die mensen dan?
Ja, die moesten gewoon huilen.
Ja.
Die waren zwaar teleurgesteld.
Ja, die konden weer terug in de rolstoel.
Ja, en eigenlijk, je moet je voorstellen, voordat je iemand kunt laten staan, is 6 maanden trainen, hè, 2 keer per week.
Allemaal.
Met elektrostimulatie. En dan konden ze eindelijk onze paar stapjes zetten en na 18 maanden stopte het, ja. En toen had ik wel zoiets van, wow, als mijn eigen bedrijf was geweest, had ik toen al van, nou, daar was ik mee doorgegaan.
Het idee om te gaan ondernemen is bij Benno Oudekerk uit frustratie ontstaan tijdens zijn onderzoek in Israël. Nu is een idee mooi, maar het gaat natuurlijk om de uitvoering. Hoe is Benno Oudekerk nu met dit idee aan de slag gegaan? En wie ondersteunde hem daarbij?
Jan Melles is voor ons ook de guru geweest, is op het gebied van fotonica, hè, dat is de technologie waar we het over hebben. En die had een bedrijf Melles Grio en die heeft het bedrijf Melles Grio verkocht en die kende Luitse Roosma. En ik leerde Jan kennen omdat wij een innovatieve sensor op de markt wilden brengen, als ideetje gewoon, toen zat ik nog werkte ik nog in Duitsland, om te voorkomen dat je verbrandt in de zon. Via een sensor in je horloge. Dat was het allereerste idee wat ik ooit had om zeg maar iets innovatiefs te maken. Toen was net het ozongat in Australië.
Ja.
En toen hadden we het idee om UV-straling te meten.
Ja.
Want je verbrandt op een gegeven moment en je merkte pas een uur later. Dat
ja,
is het
je
probleem.
Merkte dat het te laat.
En
ja.
dan dat horloge te laten piepen dat je uit de zon moet gaan op het moment dat je dus voldoende UV-straling hebt gehad. Nou, dat product is uiteindelijk nooit wat geworden, maar daardoor heb ik wel kennis met Jan Melles gemaakt. En dat was in 1993. En toen zei hij van, ik ken iemand die in Nederland is en die ze als ondernemer nog een partner zoekt. En zo zijn we bij elkaar gebracht.
Bij elkaar.
Ja, ja. Ik heb hem altijd 26 jaar lang als mijn geestelijke, ja, zeg maar als mijn ondernemersvader gezien. Zijn ideeën, altijd als ik heel tevreden was over dingen, kwam hij altijd met een kritische noot.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Ja, wij hebben op een gegeven moment hadden wij een geweldig jaar. We zaten ver boven budget en er was een aandeelhoudersvergadering. Hij was uitgenodigd en hij kwam en hij had allemaal kritische vragen. Want de winsten die we hadden gemaakt was met één grote klant. En hij zei, je moet veel breder denken, je moet in nieuwe klanten denken. Je teert veel te veel op de successen van gisteren. En bovendien maak je te weinig eigen producten. Je verkoopt alleen maar producten van een ander. En hij zegt, je kunt alleen maar... Uiteindelijk moet je die toegevoegde waarde zelf creëren. Je moet zelf producten op de markt brengen. Dus om een handelsmaatschappij te hebben, is een tussenfase. Hij zegt, dat mag nooit het einddoel zijn. Want je moet zelf producten maken. Dus hij hamerde er altijd op. Als wij tevreden waren, was hij eigenlijk ontevreden. En in de jaren, dat is ook interessant, de jaren dat het slecht ging, was hij daar om ons te ondersteunen. En toen vond hij het eigenlijk geweldig toen wij best wel weinig winst maakten, maar heel veel investeren in innoveren. Dus ja, precies, dat is wat we nodig hebben.
Jan Melles zei, je moet niet alleen handel drijven. Je moet zelf een product maken. Dat werd de spectrometer. Wat is dat eigenlijk, een spectrometer?
De spectrometer is eigenlijk een meetapparaatje die de golflengtes van het licht meet, de kleuren van het licht meet. Hè, dus als ik zeg, nou, dat is blauw, en dan zeg jij van, nou, dat is groen. Dan is dat natuurlijk zo van, dat een subjectieve waarneming is. Maar eigenlijk kun je dat heel goed meten met licht. Dus je kunt het spectrum kun je eigenlijk meetbaar maken door middel van een soortement van, ja, wij noemen dat een tralie, een soortement van prisma. Ik leg het altijd uit op de manier van, nou, je kent wel de Dark Side of the Moon LP-hoes van Pink Floyd. Hè, de mensen van die tijd. En dan zie je dus door zo'n prisma prachtig die verschillende kleurtjes onder verschillende hoeken uit zo'n prisma komen. En als je dat dan afbeeldt op een detector met allemaal pixeltjes, net zoals dat we tegenwoordig met onze mobiele telefoons in onze zak hebben, dan kun je dat eigenlijk meetbaar maken, al die kleurtjes. Hoeveel geel, hoeveel rood, hoeveel wit, welke kleurtjes zijn er. Ja, en dat is eigenlijk de kern van een spectrometer.
En die spectrometer kun je in heel veel producten toepassen. Hè? Kun je daar een paar dingen over zeggen?
Ja, dat is echt ongelooflijk veel. We hebben het eigenlijk een beetje in marktsegmenten verdeeld. Daar kan ik wel leuke voorbeeldjes van noemen. Dus het begint bijvoorbeeld met de medische sector, waar eigenlijk mijn hart ook een beetje aan zit. Ja. Dus je kunt allerlei zaken in bloed meten. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld detecteren wat het zuurstofgehalte is van bloed voor beademingsapparatuur. Dat was heel interessant tijdens dus de eerste golf en de IC's die vol stonden met beademingsapparatuur. En dan stond onze spectrometer stond daarbij om zeg maar te meten wat de zuurstofwaarde in het bloed was van bepaalde klanten. Ja,
dat is een mooie
toepassing. Mooi. Ja. Maar je kunt ook voorstellen land- en tuinbouw, het meten van het gewas.
Ja.
En ook het meten van de stikstof die in de mest gaat. Dus de bemesting van het land kan je meten. Ja. Dus je kunt stikstof meten. Ja. Nou, heel actueel thema.
Ook heel actueel.
Vandaag de dag natuurlijk.
Heel actueel.
En dan hebben we in China is ook een hele mooie toepassing. Is luchtverontreiniging te meten. Smog eigenlijk dat je meet. En op die manier kun je dus ook, als je al dat soort dingen pakt. Ik kan hier wel een paar uur zitten om allemaal voorbeelden te noemen van dit soort mooie toepassingen.
De verkoop van de spectrometers ontwikkelde zich geweldig goed. In tal van markten was er vraag naar. Die mooie resultaten zorgde wel voor een paar andere vraagstukken.
Je moet voorstellen dat wij altijd meer moesten maken als dat we aankonden. Dus de mensen moesten overwerken en dergelijke. En die zagen ook het stukje automatisering als een mogelijkheid, niet om hun baan te verliezen, niet als een bedreiging om hun baan te verliezen, maar juist als een mogelijkheid om ook eens een keer 's avonds om 5:30 thuis te zijn.
Dus jullie zaten eigenlijk in een hele griffelijke situatie, de medewerkers ook. Het is een heel mooie manier om het dan in te voeren.
Ja, het was de kwaliteit. Ja. Dat zijn eigenlijk twee hoofdredenen. Het was de kwaliteit die gevraagd werd vanuit de markt. Wat je eigenlijk niet meer met een ambachtelijk met je handen kunt maken. Ja. We konden moeilijk zeggen, nou, Pietje is op vakantie, dus we kunnen die spectrometers niet leveren. Want Pietje kan dat juist zo goed. Ja. Nee, dat moest natuurlijk onafhankelijk van de mensen worden. Ja, meer onafhankelijk. Ja. En we hebben ze meegenomen in dit, ja, in dit proces.
Dat is belangrijk, denk ik.
Waardoor het eigenlijk voor hun zeker geen bedreiging was.
Zij waren onderdeel van de vernieuwing.
Precies.
Meer markten, meer klanten, grotere klanten. Over de hele wereld werden de spectrometers verkocht. Avantis werd een succes. Dat viel ook andere bedrijven op en dat kwam goed uit, want Benno en zijn compagnon hadden besloten om hun bedrijf te verkopen. Maar aan wie verkoop je je bedrijf dan? En hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja, dat is een hele goede vraag. We hadden aanbiedingen uit, van een bedrijf uit Israël, een bedrijf uit Amerika en een Duits bedrijf. Het Duitse bedrijf maakte zelf ook spectrometers en die verkochten er veel minder dan wij. Dus het Duitse bedrijf was weliswaar groter dan wij, maar niet zoveel groter. Dus wij waren heel erg belangrijk voor ze. En ik heb toen tegen de mensen gezegd, ook om ze mee te nemen, van voor mij is het allerbelangrijkste dat wij deze successtory kunnen doorzetten. Dit was in 2008, moet je je voorstellen, hè? Dus dat is al even geleden. En jullie hoeven niet bang te zijn dat we gaan verhuizen. Want ik behoud minimaal 25% van de aandelen en heb daarmee een blocking minority. En dat is ook wel een advies naar andere ondernemers toe. Als je nog een tijd in de organisatie wil blijven en de mensen een stukje veiligheid wil bieden, zorg er gewoon voor dat je ook nog wat in de, te zeggen hebt als aandeelhouder.
Avantis is verkocht aan een Duitse beursgenoteerde onderneming. Na de verkoop is Benno Oudekerk nog 12 jaar CEO geweest. In september 2020 zwaaide hij af. Ik vroeg Benno waarom Avantis nu zo'n groot succes is geworden.
Luisteren naar je klant.
Klant, ja? Is dat de enige?
En bereid zijn te investeren in innovatie. Dus, en innovatie hoeft niet altijd technisch te zijn. Gewoon dingen vandaag anders doen dan dat je gisteren, of morgen helder, anders doen dan dat helder, je gisteren hebt gedaan.
Helder.
De echte kern van het succes is dat je de kennis van het bedrijf zit in de hoofden van de mensen toch heel veel. Dus als je die mensen kunt behouden en de goede mensen bij kunt krijgen, ja, dan kan je echt werken aan een sterk technologisch bedrijf, ook richting de toekomst.
Stel nou dat iemand vandaag in die technische hoek, zeg maar, dat daar even op baseren, laten we even niet de horeca pakken, wil gaan ondernemen en die komt bij jou. Wat zijn dan jouw tips voor hem of haar?
Nou, de eerste vraag is die ik stel als hij met een idee komt. Ik zeg, welk probleem ga je hier oplossen van je klant? Wie is jouw klant en welk probleem ga je oplossen? En heb je dat gecheckt met die klant? Wat wil hij ervoor betalen? Hoeveel heeft hij er nodig? Wat voor verdere eisen? Hoe ziet die markt er sowieso uit?
Ja.
Dat zijn de typische vragen die ik stel.
Ja, helder.
En je zult verbaasd zijn over dat er toch heel vaak antwoorden terugkomen van, ja, maar het is een geweldige technologie. Een klant is nooit geïnteresseerd in technologie.
Hey, en dan heb jij altijd geïnvesteerd in innovatie. Dat is een van de punten die je net noemde. Hoe maak je nou van een goed idee een geslaagde innovatie?
Wat ik al zei, je moet gaan nadenken hoe je dan die producten uiteindelijk gaat maken. En het duurt twee keer zo lang en het kost twee keer zoveel. En dat moet je van aan het begin al incalculeren. Dus als jij denkt van joh, dat duurt een jaar om te ontwikkelen en ik ga er 1000 ga ik ervan verkopen, dan is de werkelijkheid, het duurt 2 jaar en je verkoopt maar 500 van.
Tot slot, Benno, heb jij nog een laatste boodschap voor de luisteraars?
Ik zou ondernemerschap willen stimuleren. Dus iedereen die denkt, ik wil voor mezelf beginnen, doe het gewoon. Het ergste wat kan gebeuren is dat je dus even later weer onder een baas werkt. Maar doe het gewoon. Gewoon doen.